Ik wil graag met jullie een paar versen gaan lezen uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, ik lees eerst vanaf vers 9 tot en met vers 14 en daarna vers 31 en verder. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 9. Het is een heel gedeelte wat eraan vooraf gaat. Ik was aan het zoeken waar ga ik nou beginnen, maar ik moet ergens even starten. Dus waar het in dit gedeelte heel erg over gaat, is leef je nou vanuit de wet of de genade? En wat is dan het verschil tussen het leven uit de wet en de genade? Wat is leven in het vlees en wat is leven in de geest? Dat zijn de vragen die daar naar voren komen. En dan staat er in vers 9 het volgende. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest, die in u woont. Welnu, broeders en zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, dan zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen, letterlijk staat er zonen en dochters van God. Dan vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd. Ik lees dat nog een keer. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover. Ja. Dit zijn de momenten waarop je denkt, vader, waar ga ik nu over spreken? Na zo'n week, na weken, maar zeker na deze week. En eigenlijk kwam ik uit bij de volgende gedachte, dat soms de verdrietigste en moeilijkste momenten vragen om de meest eenvoudige woorden. En dat is wat ik vanmorgen eigenlijk wil doen. Ik wil gewoon wat eenvoudige woorden spreken. Eenvoudig, niet in de zin van, oh, wat gaat het allemaal dan makkelijk? Nee, eenvoudig van, dit is de basis, het fundament waarop wij als gelovigen in Jezus mogen staan, dwars door alles heen. Dwars door de vragen heen die er ook zijn. Dwars door het verdriet heen dat er ook is. In zo'n week spreek je met veel mensen en ik hoor dat van anderen ook weer, hoeveel er met elkaar wordt gesproken. Volgens mij is Sam ongeveer een ontmoetingspunt af en toe, heb ik het idee, als ik dat zo hoor. Maar daar, je ontmoet elkaar en je praat en je huilt en je hukt en je hebt vragen. Ik hoor mensen die worstelen of hebben geworsteld. En soms wordt het een beetje verontschuldigend gezegd. Soms van ja, soms bijna fluisterend, alsof je het eigenlijk niet mag zeggen. Maar je hebt geworsteld, want je hebt vragen. Je snapt niet waarom dingen gaan zoals ze gaan. Waarom bidden voor genezing? Waarom vasten? Sommige mensen hebben 3 weken geleden een vaste uitgeroepen, weet je nog? Hoe op een gegeven moment werd gevraagd van schrijf je in en laten we vasten voor Esther, maar ook voor vele anderen, voor situaties enzovoort. En nu komen de vragen, ja maar hoe dan? Waarom? Wat? Ja, ik weet wel, het gaat dan niet om wat wij willen, het gaat erom dat je dichter bij God komt, maar toch. Die vragen. Hoe zit het nu? Hoe kan het nu dat die vaste periode afloopt op de eerste zondag nadat Esther is overleden? We weten wel, we kunnen niets afdwingen, maar toch. Vragen die er gewoon zijn. Vragen van mensen die een passie hebben voor God. Vragen van mensen die een passie hebben voor andere mensen. Eigenlijk zoals we dat bij elkaar mogen herkennen. Maar deze vragen gelden niet alleen rondom het ziekteproces en het overlijden van Esther. Deze vragen gelden ook voor andere momenten in het leven. Of voor andere levens. Levens van bijvoorbeeld Johan en Margreet. Van bijvoorbeeld Michael en Lianne. Bijvoorbeeld Dieuke. De namen die regelmatig ook klinken. Maar ook de levens van broers en zussen van wie de namen niet steeds genoemd worden. Ook de vragen van waarom voel ik me zo eenzaam? Waarom kunnen wij geen kinderen krijgen? Waarom ben ik nog single? Waarom ben ik nog alleen? Waarom moest die scheiding er nou komen? Waarom voel ik me zo vaak neerslachtig? Waarom moet ik worstelen met mijn geaardheid? Waarom vind ik geen aansluiting bij anderen in de gemeente, terwijl ik daar zo naar verlang? Waarom, Heere God? En misschien kun je zelf je eigen waaroms en je eigen situaties daarbij bij indenken. Waarom? En dan weet ik wel, dan hebben we van vroeger uit geleerd, dan moet je niet vragen waarom, maar waartoe. Ja, ja. Dat is waar. Maar daarmee zijn die vragen er wel. En ze mogen er zijn. Want het is reëel wat je voelt. Het is reëel wat je meemaakt. Het is reëel wat je ervaart. Het is echt. En dit is wat bij jouw leven hoort. En dit is wat ook hoort in jouw relatie met God. Jouw hemelse Vader. En je mag dat vragen. Je mag het vragen. En tegelijkertijd weet je ook, maar ik krijg daar gewoon niet altijd antwoord op. Er zijn zelfs mensen, en dat hoor ik ook nog wel eens, niet per se nu, maar gewoon in het algemeen. Mensen zeggen, het lijkt wel alsof wanneer ik naar mijn buren kijk of mijn vrienden kijk die God niet kennen, dat het allemaal veel beter gaat. Ik zie succes na succes. Ik zie geen worstelingen. Hoe kan dat? Terwijl wij toch een God hebben die voor ons zorgt. Hoe zit het nu? Terwijl ik dit een beetje aan het opschrijven was, moest ik plotseling denken dat er in de Bijbel wel meer van deze vragen staan. En meer mensen die deze vragen hebben. En ik moest bijvoorbeeld denken aan Psalm 73. Waar Asaf deze vragen ook stelt. Hij zegt zelfs in vers 3, Asaf zegt daar, want ik was jaloers op de dwazen. Toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. Hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen. Ze worden niet gekweld door anderen met andere mensen. Daarom hangt hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit enzovoort enzovoort. En dan staat er, na al die dingen die hij daar zegt over wat hij ziet bij die anderen, waarvan hij denkt, ja, zij wel. Waarom wij niet? Waarom Israël niet? Waarom wij als kinderen van God niet? En dan zegt hij plotseling, hoe onverstandig, vers 22, was ik. Ik wist niets. Ik was als een redeloos dier bij u. En wanneer veranderde dat? Dat veranderde op het moment dat er staat dat hij, in vers 17 kun je dat zien, totdat ik Gods heiligdom binnenging. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en ik op hun einde lette. En toen zag ik, ja weet je, in het leven kan het allemaal prachtig lijken, maar hoe is het aan het einde? Hoe is het dan? Wat heb je dan? En dan hebben mensen die Jezus niet kennen, die God niet kennen, hebben niets. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. Daar ligt het hele omslagpunt van deze psalm. En ik geloof dat dit iets verwoordt wat zo belangrijk is voor een ieder van ons om goed te beseffen dat dat is wat God graag wil. Namelijk dat wij naar hem toe gaan komen. In het geval van Asaf ging het om een aards heiligdom. In ons geval gaat het over het geestelijke heiligdom. Waar God is, waar Jezus op de troon zit. Waar hij is, waar hij voor ons bidt, waar hij voor ons pleit. Dat we daar naartoe mogen gaan, in de geest. Zeggen, Heer, ik kom bij u. Ik kom tot u, Heer. En dat je dan naar binnen gaat en daar komt. Misschien is dat wel wat ik vanmorgen op mijn hart kreeg. Voor vanmorgen om de ogen, onze ogen die zijn uiteraard op onze omstandigheden die er in ons leven zijn. Maar om ze als het ware weg te halen vanuit die omstandigheden en te richten op God. En te richten op de ogen van onze hemelse Vader die ook naar jou en naar mij kijken. Vol bewogenheid, vol passie. En ik denk soms ook in die situaties waarin Wouter, waar jij je bevindt en waar anderen, waar wij als gemeente in zijn. Dat die passie van God ook de tranen van God in zich meenemen. Dat met die ogen hij naar jou kijkt. En dan zegt ik weet het. Ik weet het. En ik ken ook jouw waaroms. En ik ken je worstelen. Ik weet het. Eigenlijk, misschien wil ik wel vanmorgen proberen om vanuit die waaroms, van onze onvervulde vragen, onze onvervulde verlangens, ons te richten op het grote verlangen van God zelf. En het verlangen van God zelf is vaak ook nog weer een onvervuld verlangen. Omdat hij wacht op jou en mij. Het verlangen om in een relatie te leven waarin je naar hem kijkt, waar hij naar jou kijkt, waar de liefde van zijn hart gaat stromen naar jou toe. En waar jij het ook ervaart en mag weten, maar ik ben geliefd door deze God. Ik ben geliefd. En hij ziet mij dwars door de omstandigheden heen. Hij ziet mij. Hij kent mij. En waar ik ook doorheen ga met al mijn waaroms, welke worstelingen ik ook heb, hij ziet mij. En hoe ik ook naar mezelf kijk en wat ik ook van mezelf vind, hij ziet mij. En hij houdt van mij. Dat is het verlangen van de Vader. Dat we steeds dichterbij komen. Dat we als het ware vanuit onze geest ons steeds meer richten op hem gaan zien, naar hem gaan kijken en bij hem zijn. En eigenlijk in het Oude Testament wist men daar al iets van, omdat er een aards heiligdom was. Maar God heeft ervoor gezorgd, vanuit zijn liefde, dat er een mogelijkheid is dat wij niet een aards heiligdom nodig hebben om bij hem te komen, maar dat wij door Jezus, zijn Zoon, in dat hemelse heiligdom kunnen komen. Hij heeft eerst als het ware vanuit de hemel zich neergebogen en heeft zijn Zoon gegeven. Hij heeft Jezus gegeven op deze aarde. En Jezus werd mens zoals wij en als mens zoals wij leefde Jezus op aarde en hij openbaarde het hart van de Vader en hij openbaarde de Vader zelf aan de mensen die daar op dat moment waren en ook aan ons vandaag wanneer wij het woord lezen. Vader wordt geopenbaard. En, En het mooie vind ik dan ook, dat Jezus niet alleen maar de naam van Vader openbaarde, maar dat hij ook de weg naar het hart van de Vader openmaakte. Omdat hij bereid was om het lijden wat wij doorstaan, om dat zelf ook te dragen en om dat weg te dragen aan het kruis van Golgotha. Daar stierf hij, 3 dagen later stond hij op. Dat is het fundament, lieve mensen, van ons geloof. We hebben een levende Heer Jezus die weet waar we doorheen gaan. En die weet wat het is om verdriet te hebben. Die zelf huilde bij een graf, maar die tegelijkertijd het graf ook inging. Die de dood inging. En die wist, ik zal weer opstaan de 3e dag. En ik leef. En hij stond op uit de dood, zodat wij mogen weten dat er eeuwig leven is in hem. En ja, dan is het waar, dan zal ons lichaam nog wel sterven. Maar onze geest, onze ziel zal leven tot een eeuwigheid. Dankzij Jezus. Dankzij de liefde van de Vader. Dankzij die onvoorwaardelijke, altijd maar gevende, zelfopofferende liefde van God. Die heeft gezegd, maar ik zie je waaroms en ik zie je worstelingen, maar ik laat je niet aan je lot over. Ik ben daar. Mensen zeiden, God is een God van wonderen. En ik zeg, ja, dat is waar. Maar hij is niet alleen de God van wonderen. Hij is ook de God van de liefde. De God die liefde is. Hij is ook de God van relatie. Hij is de God van bewogenheid en barmhartigheid. Hij is de God van heiligheid en rechtvaardigheid. En het is zijn liefde en zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid die dit hebben bewerkt, zodat wij mogen weten dat waar je ook bent, hij is er altijd. Hij is er altijd en jij mag weten dat jij altijd bij hem mag zijn. Dat is dat dubbele wat erin zit. Hij bij jou, jij bij hem. Altijd. Elke situatie van het leven. Tipje van dat wonder, dat ligt Paulus op in 1 Korinthe 1. Waar het staat over, wat is nou onze roeping? Weet je, we kunnen zo bezig zijn met onze roeping. Wat is nou onze roeping? Word ik evangelist? Moet ik zendingen? Dat is mooi, dat is een bijzondere roeping. Maar er is één roeping die wij allemaal hebben. Kijk maar eens wat er staat in 1 Korinthe 1 vers 9. Dat is het diepe verlangen waar God zijn zoon ook voor heeft gestuurd. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot gemeenschap van zijn Zoon of met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. God is getrouw, die jou en mij heeft geroepen om te leven in een intieme relatie met zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is de roeping die bij ons allemaal hetzelfde is. De roeping is om te leven in intimiteit met Jezus. Die voor jou is geboren, is gestorven, is weer opgestaan en die nu zit aan de rechterhand van de Vader. Die nu daar bidt en pleit voor jou in het heiligdom. En wij mogen leven in een intieme omgang met hem. En alsof dat nog niet mooi genoeg is, heeft God ook gezegd, maar een ieder die gelooft, ontvangt mijn geest. Ontvangt de Heilige Geest in zichzelf. Moet je dan eens kijken wat er staat in 2 Korinthe, het laatste hoofdstuk, het laatste vers. 2 Korinthe 13, vers 13. De woorden die ik zelf vaak gebruik aan het einde van een dienst. Misschien heb je ook wel vaker gehoord. De genade van de Heer Jezus Christus. En de, maak het eens af. En de liefde van God. En de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met jullie allen. De intieme omgang is hetzelfde woord. De intieme omgang met de Heilige Geest zijn met jullie allen. En daar ligt het wonder. God heeft vanuit zijn liefde zijn Zoon gegeven. Die voor jou is gestorven. Die voor jou is opgestaan. Die voor jou in de hemel is. En die jou zijn Heilige Geest heeft gegeven. Zodat jij door de Heilige Geest en door de gemeenschap met die Heilige Geest mag wandelen in gemeenschap met Jezus. En daarmee mag komen door Jezus aan het hart van de Vader. Daarom zei Jezus, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat is het doel? Het doel is de Vader. En Jezus is de weg. naar het doel toe. En dat is het voorrecht, lieve mensen, wat wij mogen hebben. Dat is wat wij mogen weten diep van binnen. Dat waar jij ook bent, de Heilige Geest van God is in jou, leidt jou in een intieme relatie en wil jou brengen in de intimiteit met Jezus en door Jezus heen aan het hart van de Vader. Waar je nu al mag leven in gemeenschap met Hem, zodat de liefde die is in het hart van de Vader mag gaan stromen naar jou toe en door jou heen weer terug mag gaan naar de Vader en weer gaat stromen naar jou toe en uiteindelijk loop je over en ga je mensen aanraken met Gods liefde. Maar het is allemaal begonnen bij Hem. Niet bij jou of mij. De God die liefde is, heeft uit liefde zijn Zoon gegeven. Dat is dat beroemde vers toch? Al zo lief heeft God dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Heeft nu al. En dat is de troost die we hebben. De bemoediging ook. Je hebt eeuwig leven. Er is een God die van jou houdt. Er is een heiland die voor jou is gestorven en opgestaan en die leeft. Er is een Heilige Geest van God die in jou woont en in jou leeft. En die liefde van God, Romeinen 5 vers 5, de liefde van God in jouw hart heeft uitgestort. Zodat je vanuit die liefde mag gaan leven. In de wetenschap dat Hij altijd bij jou is. Altijd. Waar je ook doorheen gaat. Heb je dan antwoord op waarom? Waarom overkomt mij dit? Ik wou dat ik kon zeggen. Ik denk als ik jullie die antwoorden kon geven, dan zou ik denk ik de best betaalde predikant van Nederland worden. Maar ik weet het ook niet. Ik weet ook niet de antwoorden op waarom. Maar één ding weet ik wel en dat mogen we allemaal weten. Hoe meer je leert leven met jouw ogen gericht op Hem. En hoe meer je als het ware in Zijn ogen mag zien. Hoe dichter je bij Hem mag komen. En hoe dichter je Hem ook toelaat in jouw leven, dan zul je steeds meer gaan ontdekken dat waar het werkelijk om gaat, is dat je leeft in de relatie met Hem. En dat je in die relatie de waaroms mag stellen. Waarom, Vader? We hebben gezeten met elkaar. En ik heb jou, Wouter en Esther, ik heb jullie gehoord en gezien. En we hebben het erover gehad. Als ik één ding heb geleerd, is dat in de meest moeilijke situaties, wanneer je eigenlijk niet wilt loslaten, wanneer je werkelijk gelooft in Jezus, ben je in staat om te zeggen, ik wil dit niet, Vader, ik wil nog blijven. Ik wil nog blijven, ik wil nog bij mijn man blijven, ik wil bij mijn kinderen zijn. Maar als ik moet loslaten, laat ik los. Dat is geloof, dat is vertrouwen. En in de weken dat wij elkaar hebben leren kennen, heb ik dat geloof gezien. Ook de traan, ook de worsteling, ook het jammer. En ik denk dat dat een voorbeeld mag zijn. Ons allemaal. Weten, als het er werkelijk op aankomt, dat ook al krijg je geen antwoord, zelfs al wordt je gebed niet verhoord over datgene wat jij graag wilt, Hij is er altijd. Want in al die vragen en in alle onzekerheid zegt Paulus, maar ik weet één ding heel zeker. Ik weet zeker dat dood nog leven, nog overheden, nog engelen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, nog krachten, nog tegenwoordige of toekomende dingen. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Ik vind het, als ik erover nadenk, en juist in de situatie waarin Wouter en Esther zijn geweest in de afgelopen tijd, en waarin Wouter en de kinderen en wij nu ook zijn, dat we mogen weten dat zelfs de dood geen scheiding kan brengen tussen jou en de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Dat kan niet terwijl je leeft hier op aarde. En dat kan ook niet terwijl je leeft bij Hem. Dat betekent, en dat vind ik zo mooi, dat degenen die sterven in geloof zijn geborgen in de liefde van God in Christus Jezus. En zij die leven in geloof zijn geborgen in de liefde van God in Christus Jezus. En daarmee blijf je tot een eeuwigheid verbonden in Christus. En er komt een dag. Die ene dag dat Jezus weer gaat komen. En dat de graven open zullen gaan. En dat de mensen die hier nog leven op aarde, de gelovigen in Christus, zullen hem tegemoet gaan in de lucht. En samen zullen we bij de Heer zijn tot een eeuwigheid. Dat is geen misschien. Ik ben verzekerd. Ik ben er zeker van. Dat er niets is. Niemand is. En ooit nog zal komen ook zelfs. Die jou en mij kunnen scheiden van de liefde van God welke is in Jezus Christus. En ja, dan zijn er waaroms daar. Maar ja, Hij is er ook. En misschien ga je antwoord krijgen. Misschien ook niet. Maar hoe meer je wandelt in die liefde met Hem, hoe minder belangrijk de vraag op jou waarom zullen worden. Want waar het werkelijk om gaat, is om jouw leven met Hem. Dat is waar Jezus voor kwam. Dat is voor waar Hij stierf. Dat is waarvoor Hij opstond. Kijk naar Hem. Dwars door alles heen. Door je vragen heen. Door je tranen heen. Door je blijdschap heen. Misschien soms ook door je uitzichtloosheid heen. En als je niet naar Hem kunt kijken, zorg er dan voor dat er mensen zijn om je heen waarvan je even kunt zeggen, help mij even. Ik zie het even niet. Kijk even samen met mij. Want ik weet het even niet meer. Daarvoor zijn we ook aan elkaar gegeven. Als lichaam van Christus. Lichaam van de levende Heer Jezus. De Zoon van de levende God. Die de levende Heilige Geest in jou en mij heeft uitgestort. Zodat wij zullen leven en zelfs door de Heilige Geest onze lichamen zullen worden opgewekt. Als ze eenmaal zijn gestorven. En die zullen worden vernieuwd op de dag dat Jezus weer. Dat uitzicht, lieve mensen. Ik hoop dat dat troost en bemoediging kan geven. Dwars door alle vragen en tranen heen. God is goed. Amen. Amen. Ik ben op zoek naar de band. Ik kom hier naar voren. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen met elkaar. Het lied is een prachtig lied. Heer, ik kom tot u. U kent het vast wel. 488, de benulopwekking. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart en verander mij. En steeds weer dichterbij komen om zijn schoonheid te zien. Dat is het verlangen van ons hart, maar maar ook het verlangen van zijn hart. Laten we het maar gaan zingen.